Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, dus John heeft wat verteld over het lijden. Ik word eigenlijk in die landen altijd juist ook aangegrepen door iets anders. En dat is hoe men zich vol inzet om het Koninkrijk van God bekend te maken. En daar niet van afwijkt. Ik wil een paar versen uit Daniël met jullie lezen. En dat is Daniël 2. En ik ga niet het hele stuk lezen, ik zal een stuk samenvatten. Het begint zo, koning Nebukadnezar krijgt een droom. En hij wil dat zijn wijzen die droom aan hem vertellen en uitleggen. Hij zegt, ik ga jullie de droom niet vertellen, jullie moeten zelf met die droom komen en hem uitleggen. Want als ik jullie mijn droom vertel, dan gaan jullie misschien wel, omdat je je hoofd wil behouden, je eigen interpretatie eraan geven. Dus om zeker te weten dat Gods uitleg is, dan moet je me ook maar vertellen wat die droom was. Nou, niemand komt daaruit. En dan komen ze bij Daniël uit. En Daniël weet dat hij dat ook niet kan, maar hij weet wel dat God hem de openbaring kan geven van die droom. En Daniël krijgt dus een openbaring van de droom. En dan zegt hij in vers 31... Uw majesteit hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud. Zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en heupen van brons. Zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Hoe de steen tegen de ijzeren en leme voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. Op hetzelfde ogenblik verpulverde het ijzer, leem, brons, zilver en het goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer. De wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. En dan gaat Daniël verder, zegt hij, dit was uw droom en nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent. Uw majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap en de macht en de kracht en eer heeft verleend, aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar zij ook wonen en aan wie hij heerschappij heeft geschonken over allen, u bent het hoofd van goud. Na u zal een ander koninkrijk komen, minder machtig dan het uwe. En daarna nog een van brons, dat zal heersen over de hele aarde. Een vierde koninkrijk tenslotte zal hard zijn als ijzer. IJzer verbrijzelt en vermorselt alles. En net als verpletterend ijzer zal het die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. U zag de voeten voor een deel uit het pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden. Dat betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van het ijzer hebben. Daarom zag u ijzer voor u, vermengd met kleiachtig leem. Dat de tenen en voeten deels van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal zijn en voor een deel broos. U zag ijzer vermengd met kleiachtig leem, dat betekent dat de delen zich zullen vermengen in het nageslacht, maar ze zullen zich niet verbinden zoals ijzer zich met leem niet laat verbinden. Nou, het gaat dus over verschillende koninkrijken. Maar waar het eigenlijk om gaat, en daar komt Daniël in vers 44 op. Ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel en aarde een rijk laten opkomen dat nooit te gronden zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan. Precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar en de uitleg is betrouwbaar. Ik ga er niet op in wat al die tussenliggende koninkrijken doen. Er zijn hier mensen die heel erg gespecialiseerd zijn in de eindtijd. Laten zij jullie maar vertellen waar al die verschillende koninkrijken die hier genoemd zijn betrekking op hebben. Voor mij gaat het om dat koninkrijk van die steen, wat van die berg rolt en wat een eeuwigdurend koninkrijk geeft. En dat is kennelijk een heel ander koninkrijk dan de koninkrijken daarvoor. Die volgen elkaar op, dat zijn legers die elkaar veroveren. Maar dit is een ander koninkrijk. Dit is het koninkrijk van het mosterdzaadje, van het geloof wat de Heer Jezus plant. En wat overal opkomt, zonder geweld. En dat ook van, en Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het is van een hele andere orde. En uiteindelijk zal deze wereld veranderen en zal de Heer Jezus hier als koning heersen. Maar het vindt nu al plaats. Waarom lees ik dat? Omdat dat nou precies is waar ik zo getroffen door werd in Kazachstan. Het koninkrijk van God verbreidt zich daar. Het wordt daar. Het is een land, mensen, het is inderdaad zo groot als Europa. En er was een overstroming, was gisteren op het nieuws. Nou, dat is helemaal in de andere hoek als waar ik geweest ben. Dat is in het noordwesten tegen de grens met Rusland. Ik ben in het zuidoosten tegen de grens met China geweest. En daar wordt je verteld, er is verdrukking, er is vervolging, maar ook hoe het koninkrijk zich verspreidt, hoe dus mensen uitgaan naar verre streken en daar het evangelie brengen, daar bijbelstudie geven. Dan gaan ze 2 jaar lang al zijn uit een kleine huiskerk, hè, dat is een kerk van misschien 20 volwassenen. En dan gaan er 3 mensen, die gaan in 1 keer per 2 maanden, gaan ze 2 weken naar de bergen in China, om daar andere christenen te helpen met bijbelstudie doen. Want die mensen daar waren al 10 jaar christen, maar hadden nog nooit een bijbel echt goed gelezen. Dat offerbrengen ze. Ze gaan daar naartoe en doen dat. En daardoor ontstaan daar levende kerken. En we zien dat dus overal, dat daar mensen tot geloof komen. Dat ze dingen meemaken. Ik zal er straks wat getuigenissen van vertellen. De eerste ochtend dat wij daar ontbeten, toen hadden wij een ontmoeting met onze tolk, die ook christen was. En zegt, ja, we zijn als gemeente maar weer begonnen het boek Handelingen te bestuderen, want dat maken wij dagelijks mee. En dan denk je, nou ja, is dat nou zo letterlijk? Als je dan zegt, ja, mijn oma die had een nierfalen en dat was al jaren tobben en dat kwam plotseling, was dat helemaal genezen. En daardoor kwam dus ongeveer de hele familie tot geloof. En hij zei van ja, het is eigenlijk voor ons heel normaal om over te praten. Want die heeft dat meegemaakt, die heeft dat meegemaakt. De familie, oh, heb jij dat meegemaakt? Nou, heb je dat meegemaakt? Oh ja, met anderen nog, zijn schoonvader was uit de dood opgestaan. En misschien kijk ik me vol ongeloof aan. Maar hij zei, wij maken handeling elke dag mee. Dat is voor ons niks bijzonders. Tegelijkertijd de vervolging en handelingen maken ze ook elke dag mee. Dus dat is de keerzijde. Als we lezen in Handelingen, dan lees ik, en John heeft al wat gelezen, maar als ik 2 korte gedeeltes uit Handelingen 2 en 4 lees, dan lezen we daar bijvoorbeeld in Handelingen 2 vanaf vers 43... De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. In Handelingen 4 vinden we ook een gebed. En er staat, want inderdaad in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u gezalfd is. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. En wat is dan het gebed? De Heer, neem die druk van ons weg, zorg dat we wat minder lastig hebben, zorg dat we in vrijheid kunnen komen. Staat dat er? Heeft iemand enig idee wat de apostelen en de gemeente bidden?
Verordening.
Ja, maar meer nog. Heer, sla ook acht op hun dreigement en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen. Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en allen werden vervuld van de Heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Ik denk het centrale woord is hier de vrijmoedigheid in, om te verkondigen. Dus niet alleen van dat ik mag volhouden in mijn geloof, Nee, dat ik gewoon blijf getuigen en er blijf van uitdelen wat God heeft. Ondanks dat ik weet dat als ik dat hier op straat doe, dat mij dat een risico oplevert. En misschien ook niet op straat doet bij iemand in de huiskamer, maar ja, die buurman die kan hier misschien ook van verklikken. En toch wil je die, bid je om die vrijmoedigheid om dat te blijven doen. En er staan natuurlijk meer dingen bij, daar kom ik straks nog wel op uit. Maar wij moeten er niet bang voor zijn als we een bovennatuurlijke God zijn, dat hij onze dingen ook soms bovennatuurlijk wil bevestigen. Zoals ik vertelde van die mensen die dingen meemaken en daardoor hele families tot geloof komen. Valt voor hun niet meer te ontkennen dat er een God is. En zo gaat het eigenlijk het hele boek Handelingen door. We zien daar hele bijzondere gebeurtenissen in natuurlijk. Paulus en Silas gaan op reis, ze stichten gemeentes. Ze komen in de kerk, ze bidden en ze zingen en die hele gevangenis stort in. Maar alle gevangenen blijven wel. Ze worden achtervolgd door een meisje met een, waarzeggerij doet. Paulus werpt die boze geest uit. Volgens mij was trouwens dat de oorzaak dat ze in die gevangenis kwamen. Nou ja, weer op een andere plek komen ze en bidden ze en gebeuren er allerlei dingen. God bevestigt aan hun wat ze vertellen en daardoor raken mensen overtuigd. En dat is, het gaat niet om het spektakel, maar het gaat erom dat God God is en dat hij krachtig is en dat hij hen bevestigt. En dan vinden we in de Handelingen nog lang niet alles wat er is gebeurd. Wie heeft er ooit wel eens de Handelingen van Thomas gelezen? Nee, hè? Moet je in India zijn. Thomas, die ging vanuit Israël ging die naar Perzië. Daar stichtte hij wat gemeentes. Vervolgens ging hij naar India. En het is geen grapje wat ik vertel, hè? Want toen de Portugezen daar kwamen, bestond daar al een kerk. Dat hadden ze niet verwacht. Ze dachten dat zij als Rooms-Katholieken daar de eerste kerk kwamen stichten. Maar de Mark Thoma bestond al, de Thomaskerk. Gesticht door apostel Thomas. In Egypte ging de evangelist Marcus naartoe. En vanuit Egypte heeft het hele evangelie zich over Noord-Afrika verspreid. Dus het is heel fijn dat we de Handelingen geschreven door Lucas hebben, maar er hebben nog veel meer handelingen plaatsgevonden en ze vinden nog steeds plaats. En dat is wat mij bemoedigt aan die landen. Ik zal jullie een verhaal vertellen. Dat was op de eerste of de tweede dag, ik weet niet, dat is een van de eerste verhalen. In Kazachstan heb je uiteraard Kazachen wonen. Dat is deze. Dat zijn overwegend moslims, dat wil zeggen in naam moslims. Ze hebben heel lang daar niet veel aan gedaan. Dat mocht net als christenen, mocht dat vanwege de Sovjets niet. En het was ook niet zo heel erg levend. Dan ben je gemeente als je eruit stapt, dan heb je wel een probleem. Maar goed, maar je hebt dus ook Russen. En de eerste man die wij ontmoetten, dat was een Russische voorganger van een gemeente. En nou, dan denk je, mooi, aardig man vast, hè. Nou, hij vertelde iets over zijn verleden. Hij kwam uit een buurland. Hij kwam oorspronkelijk niet uit Kazachstan. En hij wilde een beetje aan de criminaliteit ontsnappen. Want iedere jonge man in zijn stad of dorp viel daar een prooi aan. En de beste manier die hij op een gegeven moment zag om te ontsnappen en geld te verdienen, was naar West-Europa te gaan en zich aanmelden bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Maar goed, hij en zijn konuiten waren zo crimineel dat ze gewoon het Vreemde Legioen uitgetrapt zijn. Met een zak geld. Dus die hebben ze eerst heel erg lopen verbrassen. Toen was het geld op, toen hadden ze meer geld nodig. Dus toen gingen ze wat misdaden plegen in Frankrijk en Duitsland. Nou, toen ze in Duitsland te pakken hebben, hebben ze direct op vliegveld gezet en terug naar die regio. Ze hebben dus niet eens straf over ze uitgesproken. Ze gaan we daar weer naartoe terug. Daar is hij in de bak gekomen, veroordeeld tot 21 jaar. Nou krijg je die daar iets sneller dan in Nederland, maar hij had wel wat op zijn kerfstok. En op een gegeven moment had hij het idee, ik heb God nodig. En er was niemand die met hem daar met God in contact bracht. Maar hij ging op een gegeven moment naar de bibliotheek en dan vond hij het Nieuwe Testament, dat is hij gaan lezen. Hij is tot geloof gekomen. En hij begon dat ook maar te delen met zijn medegevangenen. En niemand had hem ooit bijbelstudie gegeven of hoe hij dat uit moest leggen. En ze vonden hem zo gevaarlijk dat hij dus 18 gevangenissen rondgeschopt. Dus hij mocht nooit lang op één plek blijven. Punt was dat in elk van die 18 gevangenissen ontstond een christelijke gemeente. Op een gegeven moment is hij... dus is in die gevangenis ook nog van alles gebeurd, maar ik vermeld niet alle details. Maar op een gegeven moment, na 7 jaar, werd hij vervroegd vrijgelaten. Er waren wat nieuwe presidentswisselingen geweest, dus er was wat amnestie afgekondigd en zo. En toen kwam hij vrij. Toen is hij eens naar een voorganger van de evangelische gemeente geweest. Zo heb ik het evangelie altijd gepredikt. Doe dat nou eigenlijk wel goed? Nou, hij zegt, dat doe je wel vrij aardig. Dat klopt wel ongeveer theologisch. Hij had nooit een opleiding gehad. Het was gewoon de Heilige Geest die hem leidde. Hij vertelde zelfs, dat hij kreeg discussies met fanatieke moslims. Die probeerden hem onderuit te halen. Hij zegt, maar dat kon ik helemaal niet. Ik was daar helemaal niet op voorbereid. Hij zegt, maar ik hoorde mezelf dingen zeggen. Daar konden ze niks tegen inbrengen. En die overtuigde ook mijzelf. En dat was gewoon de Heilige Geest die hem de woorden ingaf. Die hem leerde wat er stond. Toen hij zijn verhaal vertelde, toen dacht ik aan het woord wat de Heer Jezus spreekt. Die zegt van... U zal niemand rabbi of meester noemen, maar u zult zelf door God zelf onderwezen worden. En dat is wat daar gebeurde. De Heilige Geest, en dat geldt ook voor ons, hè? De Heilige Geest wil ons zelf onderwijzen. Dat wil niet zeggen dat we niet dingen met elkaar kunnen delen, naar elkaar kunnen luisteren. Maar als jij je Bijbel leest, wil de Heilige Geest jezelf onderwijzen. En er kwam dus ook kracht van zijn getuigenis. Zijn woorden overtuigden zo dat er gewoon velen tot geloof kwamen. Nou ja, goed, hij is verhuisd naar Kazachstan, daar ontmoet hij zijn vrouw en op een gegeven moment kon hij dus die nationaliteit aannemen. Maar ja, dat was nog wel een probleempje, dan moest hij dus zijn strafdossier opvragen in het naburige land. Dat vroeg hij op, tot zijn verrassing was dat helemaal blanco. Toen zeiden die mensen van Kazachstan, ja, vraag het nog maar een keer op, want zo'n aanvraag duurt 3 maanden en het raakt wel eens zoek. En dan heb je alvast je tweede uittreksel van je strafdossier. Nou, dus hij vroeg de week later nog een keer op, zo'n lijst. Nou, met die eerste aanvraag, die blanke was, is hij er doorgekomen. Dus kreeg hij de Kazachse nationaliteit. Nou, is er een beter verhaal van wat in de Colossensebrief staat van elke aanklacht is kwijtgescholden en is er niet meer. Hij heeft het land waar hij nu burger van is, heeft een blanco strafblad. Terwijl het land waar hij vandaan kwam, had hij nogal wat op zijn kerfstok staan. Nou ja, we hebben dus ook iemand ontmoet van Kazachse afkomst. Een jonge vrouw, die was getrouwd met overigens, nou ja, een bekende van die andere voorganger. En die kwam ook uit een drugscriminaliteit, ook tot geloof gekomen en ook voorganger geweest van de gemeente. En die gemeente hebben ze dwars gezeten, want de secretaresse vond het niet zo'n fijne club. Ja, waarom is niet helemaal duidelijk, maar dus die had een beetje de pik op hen, dus die probeerde een secte neer te zetten. Ze waren een presbyteriaanse gemeente, dat is, wij zouden zeggen, een soort gereformeerde kerk. Ik vind dat niet per se heel sectarisch. Maar dat probeerden ze daar even van te maken. Dus ze had een papier bij de burgemeester tussen zo'n stapel papieren gelegd. En die had dat getekend zonder het gelezen te hebben. En toen was die kerk verboden. Dat hebben ze aangevochten twee, drie jaar lang tot hoge instanties. Uiteindelijk is alles teruggetrokken. En heeft zij straf gekregen dat ze dat niet had mogen doen. Dus zeg je eind goed, al goed. Nou, helaas niet, want van de kerk was niks meer over. Al die mensen waren verdwenen. Dus ze waren weer bezig om het van de grond af aan op te bouwen. Hoe zij dat doen is door Engelse les te geven. Dat trekt heel veel mensen aan en dan komen mensen naar ze toe. Maar de vrouw van die voorganger, die was echt Kazach van dit petje. Alleen de vrouwen dragen een ander petje. Maar, en zij was zelf tot geloof gekomen in haar studententijd. Maar ja, haar familie wist daar niet zoveel van. En toen wilde zij trouwen met hem. Ja, toen was ze overgeloven naar de God van de Russen. Zo wordt dat gezien. Dus... Nou, die is thuis mishandeld. En dat is niet zomaar goed gekomen. Hij vertelde er wat dingen over. Er zijn heel wat strubbelingen geweest. Uiteindelijk heeft hij door de liefde van Christus op te brengen en door geduld te hebben, heeft hij een stuk verzoening met zijn schoonfamilie teweeg kunnen brengen. Maar dat is niet van een leien dakje gegaan. De zondag, dus nu 2 weken terug, heb ik 2 kerkdiensten meegemaakt. Ze zeggen ouderwets, zoals vroeger. Als kind had ik dat ook. De eerste keer waren wij in een gemeente van Oesbeken. Maar ja, er waren nog mensen uit 4 andere bevolkingsgroepen. Wij waren er ook. En iedereen mocht zijn getuigenis vertellen. En die zei, ja, ik ga eruit om dat volk te bereiken. Ik ga eruit om die wijk te bereiken. Ik ga dat doen. En overal werd voor gebeden. En ik denk, wauw. De gemeente van God, iedereen die zoekt een weg, een manier om het evangelie bekend te maken. En iedereen vraagt daar gebed voor. En ze zijn hier om elkaar te bemoedigen. Er ging uiteraard ook een deel van de preek over. Verkondig waarheid en liefde, maar getuig. Ga uit. Na afloop uiteraard eten met elkaar. Hè, dat hoort er allemaal bij. Dus toen gingen we naar de gemeente van onze tolk. En dan moet je je voorstellen, die gemeente was dus niet geregistreerd. Ik zal er straks iets over vertellen. Toen gingen we naar de gemeente van onze tolk. Daar hebben jullie mij van gezien. Deze is van de Oeigoeren. En normaal dragen ze hem zo, standaard. En de uitleg die zij er nu aan geven is van ons land is op alle 4 hoeken bezet. Uiteraard bedoelen ze daar China mee. Of als je afvraagt hoe ze in Kazachstan komen, het is gewoon een grensgebied. Dus door de afgelopen eeuw zijn er in verschillende golven wat mensen gekomen. Sommigen waren al 5 generaties daar en anderen wat korter. Zij zeiden, wij dragen hem zo als christenen. En daarmee zeggen we van, we zijn vrij in Christus. Maar ook daar dus weer enorm veel verhalen en getuigenissen. Overigens, goede gewoonte, moeten wij ook eens over denken, John. De kinderen gingen naar hun samenkomst en zeiden, ja, wij zegenen ze altijd, willen jullie dat doen? Nou, ik dacht, dat gaan we met de hele groep doen. Dus onze groepsleidster stond op en we hebben iemand die die reis een beetje leidt. En laten we er maar bij gaan staan. Maar ja, niemand stond ik er opeens. Kon ik het opeens gaan doen, weet je wel? Nee. Goed, ja, niks voorbereid. Maar goed, ja, als de Heer, dan moet je maar aan de Heer. Hè. Dan zei ik zo, kom maar. En dan schoten de woorden uiteraard van laat de kinderen tot mij komen. Schoten door mijn hoofd. En daarmee heb ik de kinderen kunnen zegenen. Maar dan vertellen zij allemaal een getuigenis. En iedereen die vertelt daarvan, I got saved then and then. Ik ben toen en toen gered. Eigenlijk is dat heel belangrijk dat je dat kunt vertellen. Toen iemand van ons vertelde dat ze 13 jaar in de kerk had gezeten en eigenlijk voordat ze echt tot geloof kwam, was een beetje de kritische vraag terug, wat heb je al die 13 jaar gedaan? Toen ik mijn verhaal vertelde, toen zei ik, ik had er wel een duidelijk beeld van en dat is veel, toen was ik wel wat jonger. Ik zeg, het komt omdat het soms niet altijd duidelijk gevraagd wordt, dat we ook persoonlijk daar een keuze voor moeten maken. Ja, dus dat is, in de kerk zitten maakt je net zo min een christen als dat je elke week naar een McDonald's gaat en dat je dan een hamburger wordt. Maar goed, zij weten dat allemaal te vertellen, hebben daar allemaal een persoonlijk verhaal bij. En daar kwam dus ook het verhaal dat zij dus naar die streken ver af gingen om het evangelie te brengen. En ze waren ook 2 jaar bezig geweest dat ze zich afvroegen van waar zijn wij mee bezig? Want het leek niks op te leveren. Die mensen die lagen altijd in conflict met elkaar aan wie ze bijbelstudie gaven. Maar uiteindelijk na 2 jaar bleek dus dat ze bij elkaar waren gekomen. Wat was het onderliggend probleem? Er waren er ooit missionaris geweest in de tijd dat het een stuk vrijer was in Kazachstan. Toen na de val van de Sovjet-Unie kon je heel vrij daar zijn. Kon je stadions afhuren voor evangelisatiebijeenkomsten. En toen waren daar dus vanuit verschillende kerken in het westen waren daar zendelingen geweest. En die kwamen allemaal met hun eigen leerstellingen. Zo en zo, zo en zo. Gingen die christenen daar en dan heb je een plaats waar misschien een streek van, drie keer Nederland, van misschien 40 christenen wonen. En die lopen elkaar ook nog de bek vechten over de leerstellingen die ze meegekregen hebben. Dat helpt natuurlijk niet echt. Dus zij zijn begonnen, laten we nou eens gewoon die leerstellingen laten liggen, laten we eens gewoon de Bijbel gaan lezen. Met z'n allen, gewoon lezen. En daar is een stuk eenheid uitgekomen. En daar daar gebeuren dus weer bijzondere dingen over in. Nou, en wat ik verder gezien heb, dat ze zijn heel creatief. Dus dan hebben ze, kijk, de Russisch-Orthodoxe Kerk mag daar zijn. Eigenlijk wel bedoeld alleen voor Russen. Het is niet de bedoeling dat andere bevolkingsgroepen dat geloof aanhangen. Dus die heeft niet zoveel problemen. Maar wat is nou gebeurd in dat stuk dat er vrijheid was en niet? Er is een tijd heel veel vrijheid geweest. Toen kreeg je, net als in het Westen, kreeg je dat het extremisme onder de moslims opkwam. Je hebt daar ook predikers uit Saoedi-Arabië die naar de moskeeën gaan en nieuwe moskeeën bouwen. En ze hebben ook aanslagen gehad, ze hebben echt geweld gehad. En toen zijn die autoriteiten teruggeschoten in hun oude reflecties in de Sovjet-tijd. En bij alle godsdienst moet gecontroleerd worden, want alles kan verdacht zijn. Dus je moet je registreren, moet je voorstellen. Ik wil dat jullie straks even allemaal je naam en telefoonnummer op de lijst sturen. Op een lijst zetten. En dan ga ik, maandag ga ik langs het gemeentehuis. En dan ga ik die lijst overleggen en dan zou ik vragen of wij geregistreerd, als wij mogen bestaan als kerk, dat wij geregistreerd mogen zijn. Oh ja, het kan wel even zijn dat je op het politiebureau geroepen wordt om uit te leggen waarom je lid bent van onze kerk. Nou, dat is hoe het daar dan gaat. En uiteraard wil niet iedereen dat, dus niet alle kerken zijn geregistreerd. Dus die komen in huiskamers bij elkaar. Daar zijn we eigenlijk ook geweest. Maar soms hebben ze daar iets heel creatiefs voor. Een van die gemeentes die had dus ook, omdat ze in contact met de buurt wilden komen, daar iets goeds neer wilden zetten. Want het was een wijk met criminaliteit en alleen maar veel kroegen en drugs. En zij zeiden, we willen iets goeds aanbieden waar mensen met hun gezin kunnen ontspannen. Dus die gingen een soort commercieel koffiehuis exploiteren. Dus anders dan Nederland kun je echt koffie drinken en taart eten en weet ik het allemaal. En het was goed, wij zijn er ook geweest. Prima, kan je zo aanraden. En zondag zat er een kerk in. Maar officieel zat er een commerciële bestemming op het gebouw. Dus zo omzeilden zij dat weer een beetje. Maar combineren dat tegelijkertijd met een stuk evangelisatie en aanwezig zijn in de wijk. En iets goeds betekenen voor de wijk, een zegen daarvoor zijn. Ja, dat heeft me zo geïnspireerd. Dan denk ik van, weet je, die mensen zijn zo bezig met het evangelie verder brengen. En John heeft net een stuk over het lijden aangehaald en dat is er ook. En ze zeiden ook, wij bereiden ons voor op nog meer vervolging. Er gaat nog meer komen, want het wordt steeds strakker. Maar ik denk altijd, wauw, wat een inspiratie voor ons. Wat als die mensen uitgaan, weet je wel. En dan zeg ik, als wij hier zitten, zeggen we soms, ja, we zijn klein, we kunnen misschien dit niet, we kunnen misschien dat niet. Nou, ik zeg niet dat je de hele wereld moet doen. Dus, maar als ik dan zie hoe zij als kleine club gewoon één dingetje opzetten. Op veel andere plekken zetten ze een Engelse les op voor kinderen of voor volwassenen, weet je wel. Wauw, wat een creativiteit om dat contact te zoeken met de mensen om je heen. En om daar iets van de liefde van God doorheen te laten schemeren, weet je wel. Je mag geen bijbelonderricht geven aan kinderen onder de 18. Overigens geldt dat ook voor de islam. Dat is allemaal heel eng voor kinderen, dus dat mag allemaal niet. En, ja, wat wel weer mag, is een speeltuin rond je kerk maken en daar kinderen laten spelen. Ja, verzin het maar. En dus dat, ik hoorde al die dingen en toen moest ik denken aan Matthäus 11 vers 12. En daar zegt Jezus, sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Ik zie daar een doorbraak van het koninkrijk van God en tegelijkertijd inderdaad dat geweldenaars proberen dat koninkrijk klein te houden. Dus ja, er vindt daar een soort strijd plaats. Zij dat... Zij, onze broeders en zussen, gebruiken geen geweld. Dat gebeurt van de kant van de overheid wel. En dat gebeurt van de kant van de sommige families ook. En tegelijkertijd, dus het stuk wat ik aanhaal komt uit Matthäus 11. En dat komt uit het stuk waarin Johannes de Doper gevangen zit. En zich eigenlijk afvraagt van, hoe zit dat nu? Is het naar het koninkrijk nou gekomen? En er staat, toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde, Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien en verlamden lopen. Mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. En Jezus sluit dat hoofdstuk af en dan zegt hij in vers 25, Matthäus 11 zit ik nog. In die tijd zei Jezus, ik loof u Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja Vader, zo heeft u het behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader en niemand kent de Vader behalve de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. In 1 Korinthe 1 schrijft Paulus, de boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaat, maar voor ons die worden gered is het een kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaald heeft, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor andere volken dwaas. Maar wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwak van God is sterker dan mensen. En in hoofdstuk 2 van dezelfde eerste Korintherbrief zegt Paulus, broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u met al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde, overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Nou, zo gaat het nog een tijdje door. Waarom ik dit nu even lees, is omdat wat ik daar gehoord en gezien heb, en dat geldt eigenlijk voor ons denk ik niet anders, wij worden niet overtuigd door een verstandelijke redenering. Is er hier iemand die door verstandig na te denken tot geloof gekomen is? Ik zeg niet dat je verstand helemaal geen rol speelt, maar het is voor ons eigenlijk een heel raar verhaal. Maar wat God doet met zijn Heilige Geest is dingen openbaren, zoals aan die Russische gevangenen. Zoals aan die mensen die iets zien gebeuren door kracht en tekenen. Die zeggen, dit moet God wel zijn. Ik snap het misschien niet, maar dit moet God zijn. En wij hebben dat allemaal nodig. We hebben allemaal nodig om door God zelf overtuigd te worden. Wij kunnen dat niet door ons beredeneren voor elkaar krijgen. En wat is dan, misschien, ik heb gezocht, wat is de les die ik mee kan nemen uit Kazachstan? En dat is best lastig. Maar ik probeer hem zo samen te vatten. Wat wij nodig hebben is de kracht en de creativiteit van de Heilige Geest. En wij hebben daar veel meer van nodig. We hebben het nodig dat God zichtbaar wordt. Op allerlei manieren. En dat wij creativiteit krijgen om het evangelie zichtbaar te maken en bekend te maken. Wat ik daar gezien heb is zoveel enthousiasme, maar ook zoveel creativiteit. En ook zoveel geloof en vertrouwen in God. En ik bid dat wij daarin zullen groeien. Dat wij dus zullen groeien in het ontvangen van de Heilige Geest. En dat we in de geest ook zullen groeien. En in de geest groeien is ook groeien in nederigheid en in eenheid. Iets wat de geest uitdooft is verdeeldheid. Dus laten we proberen elkaar lief te hebben. En met elkaar te zoeken. En ook te bidden. Zoals nu verschillende keren met John's verhaal ook gelezen hebben. Van, zoals in Handelingen. Laten wij bidden en laat de Heilige Geest ons vervullen. Wij kunnen misschien niet veel, maar God die kan door ons heen Hij zal niet dezelfde dingen doen als in Kazachstan. Maar zoals die broeders en zusters dingen, de dingen die zij doen, niet uit zichzelf kunnen. En zoals die dingen veel groter zijn dan zij zelf zijn, kan God met ons ook dingen die veel groter dan wij zelf kunnen. Wij hoeven het niet voor ons te wachten. Als wij ons leven aan God geven, zeggen van Heer, hier ben ik, gebruik mij. Dan zou je versteld staan van wat God door je heen kan doen. En ook door ons als gemeente. En dat is eigenlijk een gebed van, ik hoop dat dit een begin is van een zoektocht van Heer. Wij geloven dat u grote dingen kunt doen. Wij geloven dat uw koninkrijk ook hier zichtbaar kan worden. Net zoals in die wereldwijde kerk van Christus overal ter wereld. En wij willen niet naar onszelf kijken, maar wij willen het van u verwachten. Vul ons met uw geest. Help ons elkaar aan te vuren en te bemoedigen. En dat we zo dezelfde groei bij wijze van spreken mee mogen maken als zij daar in Kazachstan meegemaakt hebben. Dat is mijn gebed en dat is een beetje de les die ik mee wil nemen.